Welkom bij Ongehoord, de podcast over seksualiteit in al haar verschijningsvormen. Ik ben Marije Jansen, jullie host, en elke maand ga ik in gesprek met een expert op het gebied van seks en intimiteit. Samen met mijn gasten maak ik dat wat ongehoord is bespreekbaar, omdat meer praten over seks altijd beter is. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van Ongehoord. Daar zijn we weer. We hebben een hoop gedaan de afgelopen weken. We zijn onder andere bij het Oorzakenfestival geweest, dat 2 weken geleden in Amsterdam werd georganiseerd. Een festival geheel in het teken van audioverhalen, van podcasts, van radiodocumentaires. En het was heel erg leuk om daar te zijn. Veel inspiratie opgedaan, veel mensen gesproken. En we hebben een live-opname opgenomen. Dit duurt nog even voordat hij online komt, maar hij komt. En het was heel erg leuk om te doen. Om deze keer niet hier thuis aan de eettafel te zitten, maar in een zaal met mensen erbij die vragen stelden. Dat is toch weer een hele andere sfeer dan hier thuis. Verder hebben we ons verdiept in de komende afleveringen. Er staat een hoop op stapel. We hebben een hoop goede plannen. We hebben een hoop interessante afspraken en een hoop goede gesprekken te voeren. Dus de komende maanden zit het wel goed met de ongehoord afleveringen. Deze keer is het weer tijd voor een dicht op de huid. We spraken Laura. Laura stuurde mij een tijd geleden een mail naar aanleiding van de Gemseks aflevering. En in die mail vertelde ze me dat ze de aflevering heel erg interessant vond, maar dat haar ervaringen met de combinatie met seks en drugs heel anders waren. En dat ze het heel erg leuk zou vinden om daar een keer over te vertellen. Die mail is alweer van een tijd geleden, maar uiteindelijk hebben we hier gezeten aan tafel en vertelde ze onder andere over wat MDMA heeft gedaan in haar beleving van seksualiteit en intimiteit. Naast haar ervaringen met MDMA waar ze over vertelde, en met name over de impact die het had, hebben we het ook gehad over de behoefte aan controle en welke invloed dat heeft op seksualiteit. Het verlangen naar overgave. Maar we hebben het ook gehad over het beeld wat we van onszelf hebben. Hoe we vinden dat we zouden moeten zijn. En hoe de werkelijkheid er vaak heel anders uitziet. Ik vond het een heel erg mooi gesprek. Ja, dat was het eigenlijk. Ik vond het een heel erg mooi gesprek. En ik vind het heel erg leuk om dit nu met jullie te delen. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. En wat ik belangrijk vind om te benoemen is, als jij het idee hebt dat je graag jouw seksuele levensverhaal met ons zou willen delen, neem dan contact met me op. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen, naar nieuwe verhalen. En dat mag een heel groot verhaal zijn met hele grote ervaringen. Maar het mag ook zijn over jouw wellicht normale seksleven, als je dat zo ervaart. We zijn niet op zoek naar de extreme, we zijn op zoek naar alle ervaringen. Dus wie je ook bent, wat je ook doet, wat je ervaringen ook zijn, als je erover wilt praten, als je het met ons wilt delen, neem dan contact met ons op. Je kan een berichtje sturen naar marije@mariejansen.nl en beschrijf in dat berichtje kort wie je bent en wat je in zo'n dicht op de huid verhaal zou willen delen. Lieve luisteraar, deze keer wil ik graag wat uitgebreider stilstaan bij Patreon, waarom het dat voor ons zo belangrijk is. We genieten enorm van het maken van deze podcast en we geloven dat de podcast van waarde is. Van waarde voor jullie als luisteraars om kennis op te doen, om dingen over seksualiteit te horen die je misschien in andere media niet voorbij hoort komen, om gaan verhalen te horen van mensen waar je herkenning in vindt of waar je nieuwe dingen van leert. En dat doen we met veel plezier, wat ik al zei. En deze podcast is gratis en dat vinden we ook belangrijk, want het is een manier om laagdrempelige kennis te verspreiden en onze verhalen te verspreiden. Desalniettemin is het wel zo dat podcast maken veel werk is. Werk wat we met plezier doen, maar wel veel werk. Elke maand werken we hard om onze gesprekken zo goed mogelijk te laten zijn. Dat doen we door uitgebreide research te doen. We gaan op zoek naar relevante gasten, hier in Nederland en soms ook in het buitenland. We editen de gesprekken. Dus al met al is het best een klus om zo'n podcast te maken. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen, het werk doen we met plezier. En tegelijkertijd merken we dat we tegen grenzen aanlopen. We willen bijvoorbeeld nog meer research doen. Wat ik al eerder noemde, betere apparatuur kopen, onze kennis verdiepen, merchandise gaan maken. En wellicht hopelijk ooit er iets voor onszelf aan overhouden. We betalen dit nu uit eigen zak. Die eigen zak is ook maar zo diep. Dus we doen deze oproep aan jou, lieve luisteraar, om te kijken of je iets kan en wil bijdragen aan Ongehoord. Is deze podcast voor jou van waarde? Heb je er iets aan overgehouden? Iets wat je kan toepassen in je dagelijks leven of op een andere manier van waarde is voor jou? En je hebt iets te besteden? Ga dan naar onze Patreon-pagina. Daar kan je een bijdrage doen. We hebben een standaard bijdrage van €5, maar je kan ook €2 geven, je kan €10 geven. Je kan elke maand geld laten afschrijven of je kan eenmalig iets geven. Het is helemaal aan jou. En daarmee help je ons enorm. Dus heb je zoiets van, nou, ik vind Ongehoord een toffe podcast. Ik luister al een tijd met plezier. Ik wil daar best wat aan bijdragen. Dan kan dat. Als je kiest voor de vaste bijdrage van 5 euro, krijg je in ieder geval elke maand exclusief bonusmateriaal. Iedere maand vragen we onze deskundigen en onze experts om een tip te geven. Dat kan zijn een boek, een website, iets wat hun heeft geïnspireerd of wat hun bezighoudt. En dat kan gaan over seksualiteit, maar het gaat soms ook over hele andere dingen. In ieder geval een tip die ze jou als luisteraar mee willen geven. En wat ik ook nog belangrijk vind om te benoemen, is dat als de financiële mogelijkheden voor jou beperkt zijn en je wilt toch iets doen voor Ongehoord, dan kan dat absoluut. Je helpt ons enorm door een recensie achter te laten op iTunes. Want hoe meer recensies we daar hebben en hoe meer beoordelingen, hoe beter we te vinden zijn voor anderen. Dus ja, een financiële bijdrage kan ons enorm helpen. Maar ook met de recensie zijn we heel erg blij. Een recensie of beoordeling kan je achterlaten in de iTunes Store. Als je daar naartoe gaat en je zoekt op Ongehoord, dan vind je ons vanzelf. Je kan ons trouwens ook vinden in de Apple Podcast. En wil je een bijdrage doen via Patreon? Zoek dan op patreon.com/ongehoord. Als je in Patreon zelf bent en je typt Ongehoord in, dan kan je ons niet vinden, want ze blokken de expliciete sites. Een beetje flauw. Het is gewoon belachelijk. En als je ons googelt, Patreon en Ongehoord, dan vind je ons ook. Maar binnen Patreon dus niet. Dus nogmaals, patreon.com/ongehoord. En dan kom je op onze pagina. Dat was dat. Genoeg over de bijdrage. Ik wens jullie voor nu heel veel plezier met deze Dicht op de Huid.
Yes, daar zitten we dan maandagochtend in de lente.
Ja. Yeah.
Dan gaan we het hebben over seks. Een nieuwe Dicht op de Huid. Met volgens mij een heel interessant persoon. Denk ik. Tenminste, ik was heel erg geraakt door de mail die je me stuurde. Een hele lange tijd geleden. Naar aanleiding van de Gemseks aflevering.
Yeah.
En dat jij vertelde van, ik vond het interessant. En mijn ervaringen met seks en drugs zijn heel anders. En ik zou er graag over vertellen.
Ja.
En nu zit je hier.
Ja.
Ja. Waar zullen we beginnen? Waar wil jij graag beginnen?
Nou, misschien wel bij die aflevering die ik van jou had geluisterd.
Ja.
En wat ik vond dat een hele boeiende aflevering. En meteen ook mijn reactie daarop. En ja. En dan mijn ervaringen. Want het ging over gemseks inderdaad.
Ja. Ja. En dat ging met name over ervaringen binnen de scene waar mannen seks hebben met mannen.
Precies.
Dat is een hele specifieke focus. Als je hem nog niet hebt geluisterd, het is een aflevering 3 of 4.
Ja.
Superleuk, ga hem vooral luisteren.
Ja.
Dus nou ja, daar kunnen mensen dan weer naar terug refereren.
Ja.
Maar dat was wel echt een hele specifieke focus.
Ja,
ja.
En wat ik heel interessant vond aan de aflevering was dat ik ben zelf, nou ja, nu 1,5 jaar geleden voor het eerst heb ik kennis gemaakt zelf met, ja, hoe zullen we het noemen? Geestverruimende middelen,
ja,
zeg maar.
Ja, vind ik een hele goeie.
En ook binnen het kader van persoonlijke ontwikkeling en intimiteit. En ik vond die aflevering daarom ook heel boeiend, omdat ik dacht, oh, ik ga hier iets leren over hoe ik het kan gebruiken om mijn eigen intimiteit en seksualiteit te verruimen.
Mm.
En toen ik luisterde, merkte ik vooral dat ik vond het vrij extreme ervaringen, ook van iemand die verslaafd was geraakt,
ja,
en zijn baan kwijt was geraakt. En het grappige is, ik heb het vast straks ook nog wel over. Ik kom uit een vrij strenge omgeving. Mijn ouders zijn zelf niet streng religieus, maar ik kom wel van een eiland met een vrij donkerbruin geloof in God, zeg maar. Mm. Dus vrij strikt. En ik ben zelf ook op later leeftijd pas. Ik ben ook nog nooit dronken geweest, volgens mij. Dus ik ben zelf ook al een heel net meisje geweest. Dus 1,5 jaar geleden begon ik voor het eerst eigenlijk mijn ontdekkingsreis op het gebied van, ik vind drugs meestal, ik vind het zo'n negatieve connotatie hebben, maar
ja,
medicine of hoe noem je dat?
Middelen, ja. Ja, geestverruimende middelen vind ik een
precies,
toepasselijke.
Ja. En in deze aflevering vond ik niet zo'n stimulans, zeg maar, om dat te gaan doen, om jezelf te ontdekken.
Nee, dit heeft duidelijk een andere insteek.
Precies. Dus toen dacht ik van, nou, ik heb wel een ander verhaal. Dus
ja.
Daarom heb ik je toen gemaild.
Ja. Ja. Hey, je zegt van je komt uit een vrij strenge achtergrond.
Ja.
Je zegt zelf, ik was een net meisje.
Ja.
En wat was voor jou hoe kwam je in contact met deze middelen? Hoe ging dat?
Nou, het grappige is ook, denk ik, dat heel veel mensen van mijn leeftijd, die uit mijn middelbare school en zo, ik bedoel, ik ben ondertussen 38, die
dat hoor je wel vaker in dat soort strenge omgevingen, dat er juist heel erg wordt geëxperimenteerd met drugs en mensen helemaal zich laveloos drinken om zich een beetje te ontworstelen aan die strenge omgeving. Ik zat zelf trouwens op een openbare school, dus maar ik vond het wel voelbaar. Mijn stiefvader komt wel erg uit die streng religieuze achtergrond, dus mijn oma was dat ook. Dus ik kende dat wel en het hele eiland ademde dat ook uit, veel sociale controle ook en zo. Maar ik, nee, dat zal denk ik ook te maken met mijn eigen ontwikkeling. Ik heb me altijd heel erg low-key gehouden. Ik dacht, als ik maar gewoon goed mijn best doe op school en niet geen rare dingen doe, dan heb ik de beste kans op overleving, zeg maar.
Het was jouw strategie op een bepaalde manier?
Ja, dat denk ik wel, achteraf gezien wel, ja. Dus om heel erg de controle ook te hebben over de situatie. Maar op een gegeven moment heb ik een burn-out gekregen. Ik ben gestopt op mijn werk toen. Dat was 1,5 jaar geleden. Ik heb trouwens wel een keertje een joint gerookt. Dat vond ik al echt fantastisch, omdat ik toen merkte, oh wacht, er is zoiets als geen controle. Het was best wel heftige hash volgens mij. Ik weet niet eens precies wat het was. Maar dat vond ik zo'n fijn gevoel. Het voelde echt een soort bevrijding. Dat ik dacht, er zit iets groters in mij wat tevoorschijn komt als ik zoiets neem en me in een veilige groep bevind. Dus ik was er wel nieuwsgierig naar geworden.
Ja. En ik kan me ook voorstellen, we gaan het zo nog verder hebben over jouw ervaringen. Maar ik zit nu ook te denken van controle. Ik kan me voorstellen dat het ook een invloed heeft gehad op je seksualiteit. Tot een paar jaar terug dan wellicht.
Ja, zeker.
Het klinkt bijna alsof je soort van het ook geïnternaliseerd hebt. En seks gaat natuurlijk deels ook over controleverlies. Ja. Hoe speelde dat bij jou? Hoe kwam dat bij jou naar voren? Als het bij jou naar voren kwam natuurlijk.
Nou, op allerlei gebieden eigenlijk. Het zijn ook van die blinde vlekken, hè, die dan in relaties naar voren komen soms. Of heel vaak, eigenlijk zeker in lange relaties. Dan vind ik lange relaties ook zo boeiend. Omdat je dan eigenlijk voorbij de eerste roze wolk gaat, waarin je soort allebei de perfecte partner bent.
Ja.
Nou ja, ik denk dat als we het hebben over controle, dan is voor mij een keyword is overgave. Ik denk dat ik het ook heel fijn vind om, of niet diep van binnen, maar zeg maar mijn eerste reactie is om initiatief te nemen, om het te organiseren. Dus op die manier controle te hebben over de situatie. Dus waar spreken we af? Wat gaan we doen? Ook in gesprek. Ik ben verbaal ook wel sterk. Dus ik denk dat een man bij mij best wel van goede huizen moet komen om die controle over te nemen, zeg maar. Maar ik vind het wel heel fijn als dat kan gebeuren, omdat ik dan daardoor meer in kan ontspannen.
Ja. En, kan je een voorbeeld geven hoe dat in jouw seksuele leven wellicht een rol speelde? Misschien in relatie tot een partner, maar misschien ook wel gewoon puur voor jou als individu?
Ja, het is goed dat je, misschien dat je het nog een keer een aantal keer moet vragen, want ik heb zoveel voorbeelden, maar het is een beetje, ik voel me een beetje als een ui. Steeds pel ik een laagje af. Dus ik heb een voorbeeld is wel dat ik, het gaat voor mij ook over veiligheid of zo, denk ik. Dus als ik een contact heb met een man en er is een spark, hoe zeg je dat? We hebben zin in elkaar. Dan duurt het voor mij vaak even voordat ik echt die man helemaal kan toelaten.
Mm-hmm.
Dus ik kan, en dat is een beetje een gek contrast met mij. Ik kom namelijk heel erg open over en sex positive. En ik heb lang ook in seksuele voorlichting gewerkt. Dus mensen denken vaak voor mij, oh, die doet alles en die wil alles en die is heel makkelijk. En die heeft thuis een kast vol met speeltjes en met Laura is het altijd lol. Maar dat is ook een manier, denk ik, ook om mensen een beetje, dat is ook een manier om controle te hebben. Mm-hmm. Dus als ik heel erg over seks praat met mensen, ik vind de allerleukste gesprekken vind ik over seks en intimiteit, Dan is het ook een soort verbale muur of zo. Dus dat is ook wel een manier. Ik weet even niet meer wat je vroeg.
Nou, de voorbeelden waarvoor jou in relatie tot anderen of voor jezelf de controle een rol speelde in je seksuele leven of je seksualiteit.
Ja. Precies, ja. Dus als ik dan ook met een man samen ben, ik val op mannen, dan kan dat een soort drempel zijn of zo. Dus dan hebben we het over seks en dan voelt het ook wel intiem. Maar ik kan echt van binnen voelen, oh, maar ik heb wel nog een soort safety pin erin zitten.
Mm-hmm. Dus hoe voelt dat? Hoe voelt het om die safety pin te hebben?
ik kan het ook heel erg fysiek voelen. Ik heb ook wat ervaringen met tantra dus ik, überhaupt lichaamswerk. Dus ik ben me steeds meer bewust geworden van dat mijn lijf eigenlijk al lang van tevoren aangeeft dat het een beetje alert is. Mm-hmm. Maar dit voelt als een soort, ja, soort spanning op mijn borst. Ik ga ook wat hoger ademhalen. Ik ga misschien juist heel veel praten.
Mm.
En ik merk ook wel, het voelt ook wel een beetje verdrietig.
Ja.
Want ik merk wel dat ik dan wel verlang naar echt contact en intimiteit. Maar dat mijn systeem dus allerlei dingen heeft bedacht om het op afstand te houden en toch een gevoel van intimiteit te creëren. Maar het is het dan niet echt of zo?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, en ik kan daar best ver in gaan. Dus ik denk dat ik eigenlijk vaak dan even een pauze zou moeten nemen of even stop zou moeten zeggen. Maar ik ga dan heel erg door in die rol van ik ben vrij en open en alles moet kunnen. Terwijl ik van binnen voel, dit gaat iets te snel.
Ja.
Ja. Ik ga vaak te snel, denk ik. Dat is ook een teken van die controle.
Ja, dat je dat ga je dan snel door alles heen? Of heb je zoiets van, nou laten we dit... Hoe ziet die snelheid er dan uit?
Dus voor een deel door al heel snel over intieme dingen te praten. En ik krijg er ook energie van, hè. Dus het is niet zo dat dat het een soort... Ik weet niet hoe de luisteraars nu over mij denken van... Oh, je komt bij haar binnen en dan heb je het meteen over je favoriete standjes. En dat is het niet. Ja. Maar wel dat ik... Ja, ik schroom er niet om erover te praten, zeg maar. Dus dat is... En voor sommige mensen is dat heel erg nieuw. Die hebben nog nooit... Ik heb verschillende mensen, ook vrouwen trouwens... Verschillende gesprekken gehad met mensen die zeiden van... Wauw, ik heb nog nooit zo snel... Deze podcast gaat over seksualiteit, maar ik ken jou nog niet zo goed.
Mm-hmm.
En ik vind het niet geen probleem om het hierover te hebben.
Ja. Ja.
Dus dat is snel erover praten. Ja, maar misschien ook wel... Ik heb een soort script in mijn hoofd dan. Van zo ziet een ontspannen en seksueel georiënteerde versie van mezelf eruit. En in dat script zit niet heel veel pauze.
Niet veel ruimte voor jouzelf eigenlijk.
Ja.
Ja, ik vind het ook wel deels herkenbaar wat je zegt. Ook over de snelheid. En
Want dat heb jij misschien ook wel. Want jij hoeft het niet over jou te hebben. Maar ik kan me voorstellen dat het herkenbaar is.
Ja.
Als je met het thema werkt.
Ja, zeker. Überhaupt dat je er snel over kan praten. Maar ook dat het ook een controlemechanisme is in de interacties die je hebt. Ja. En ook een gevoel van snelheid, waardoor er weinig ruimte is om eigenlijk te voelen wat je wil.
Ja.
Dat is denk ik een van de redenen waarom ik voor mezelf zo bezig ben met dat nu. Dat wat wil je nou eigenlijk? En jezelf die tijd en rust geven.
Precies, ja.
Ja. Dus, maar we hebben het over jou. Ja. Maar ik herken er dingen in.
En dat erkennen dat er echt een verschil is tussen wie denk ik dat ik ben en wat is er nu op dit moment aan de hand.
Ja. Ja.
En ik hoef helemaal niet te voldoen aan een beeld.
Ja. En had je dat idee ook, was dat vooral in relatie tot anderen of had je dat voor jezelf ook? Hoe was jouw seksualiteit puur voor jou?
Ja, nou, ik heb afgelopen jaar veel geleerd over het Enneagram. Ik weet niet of je het kent. Het is een manier om naar persoonlijkheidstypes te kijken. En ik heb ontdekt dat ik ben type 2, dat is de helper. En die is per definitie heel erg gericht op de ander.
Mm.
Dus het kan zelfs zo zijn dat ik niet zo goed weet wat ik zelf wil als er geen ander is ook.
Mm.
Het is ook ten opzichte van de ander dat ik vaak ontdek wat ik wil. Maar dan ook, en dat is dus de valkuil, dat ik mijn eigen behoeften afmeet aan wat iemand anders wil of kan geven aan mij.
Ja. Ja.
Ja, dus wat wil Laura, dat is denk ik ook de reden dat ik in een burn-out ben gekomen, is dat ik het helemaal niet zo goed wist.
Ja.
Van hoe... Wat wil ik eigenlijk? En kan ik daarvoor staan? Of heb ik daar dan goedkeuring voor nodig? Of waardering?
Ja. Dus als ik het goed begrijp... corrigeer me als ik het fout heb. Ja. Bestond jouw seksualiteit vooral in relatie tot iemand anders?
Ja.
Ja.
Ik denk het wel,
werd je ook gevormd in relatie tot iemand anders? En wat die ander ook van jou wilde, zeg maar? Of voor jou wilde doen wellicht?
Ja. Ja. Nou, ik heb ook wel... Zeker toen ik werkte bij de organisatie waar ik toen voor werkte. En de seksuele voorlichting... heb ik ook wel zelf dingen ontdekt. Want dan was ik bijvoorbeeld een tekst aan het schrijven voor een website. En dacht ik van, oh ja, dat raakt me wel of zo. Of daar wil ik zelf wel wat mee. Maar ik heb wel veel lange relaties gehad ook.
Ja.
Dus er was ook niet heel veel tijd ertussen om... Of ook binnen een relatie, om dat heel erg zelf Het is voor mij makkelijk om het op te hangen aan de relatie, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En daarmee ook beperkend eigenlijk. Want daarmee maakte ik het ook afhankelijk van wat mijn partner wilde. Of de verwachtingen die ik dan vervolgens ook van hem had.
Ja, dan heb je al zo snel een samenspel daarin. Ja, waar het soms best moeilijk kan zijn om je eigen plek weer te vinden.
Zeker.
Ja. Hey, en dan gaan we nu even naar anderhalf jaar geleden ongeveer.
Ja.
Wat gebeurde er toen?
Oh ja.
Wat was je encounter? Vertel ons, wat gebeurde er?
De encounter. Ik zit nog te denken van, er zijn nog andere manieren van controle, maar die komen vast wel terug.
Oh ja.
Als we het hebben over het gebruik van de middelen. Nou, het was een soort... ik ben nu de serie Sex Education aan het kijken op Netflix.
Ja.
En het is wel grappig, want iets van die energie die ik daar voel van dat jongeren gaan ontdekken en dat met elkaar delen en zo, dat heb ik niet zo ervaren op de middelbare school, maar eigenlijk pas nu. Dus dat is grappig. Want mijn baan stopte. Ik had geen... Het was in december. Het was in december 2017.
Het sneeuwde buiten.
Ja, precies. Ja, er was een... De aanleiding was een verjaardag van wat nu mijn vriend is. Maar dat was toen nog niet zo. En ik was uitgenodigd met een groepje mensen om die verjaardag te vieren. En we zouden dan een journey gaan doen. En ik tot die tijd had ik en niet de mensen om me heen die dat op een soort spirituele, veilige manier deden. Dus ik kende wel mensen die aan het partyen waren, maar ik wilde het niet op zo'n manier gebruiken. Mm-hmm. Dus ik had wel een nieuwsgierigheid, maar ik dacht, ik wacht tot dat juiste moment.
Ja, en want dat is een journey.
Ja, dat is een... Dat is een trip die je maakt als je onder invloed bent van geestverruimende middelen.
Ja.
En ik denk dat mensen het een journey noemen omdat het is een soort innerlijke reis die je maakt. En dat is een iets andere insteek dan dat je het als party drug neemt of op een andere manier. Waarin het alleen maar gaat over het genot en het plezier.
Mm-hmm.
En dat gebeurde ook op deze avond. We gebruikten het echt om iets te ontdekken in onszelf. Zeg met een bepaalde intentie.
Ja.
Ja, en tot die tijd had ik dus nooit de goede mensen om me heen. Dacht ik van, ja, ik ben aan het werk. Ook die burn-out. Dat ging toen een stuk beter in die tijd. Dus ik dacht, het is nu... Oh ja, nee, ik had geen plannen daarna voor... mijn baan was gestopt inderdaad. Dus ik hoefde ook niet de volgende dag ergens te verschijnen of zo. Dus ik dacht, volgens mij is het nu wel een mooi moment. Eind van het jaar.
Ja.
Afronding van de oude versie van mezelf. Wat heb ik in de toekomst te doen?
Ja.
Ja.
Dus jullie zaten daar in december en jullie gingen dat doen.
Ja.
En voor jou had het toen ook nog, als ik je zo hoor, niet met seksualiteit te maken. Het was gewoon eigenlijk heel open en nieuwsgierig van, nou, ik weet niet wat er gaat komen.
Ja.
En we gaan het zien.
Ja.
Ja.
Zeker, ik had wel gehoord dat je er aanrakerig van kon worden.
Want wat was het?
Dat was MDMA.
MDMA, ja.
Ja. Dus dat het wel invloed had op contact met mensen, dat wist ik wel. Maar verder had ik er ook weinig over gehoord.
Ja.
Ja, dus ik was vooral heel nieuwsgierig.
Ja.
En ik vond het ook reuze spannend. Het was echt... Ik heb ook een hartafwijking. Dus ik had mijn cardioloog zelfs nog gemaild. Van kan ik...
Heel verstandig
kan
denk
ik dit nemen?
Ja.
Nou goed. En dan met alle controlemechanismes nog van dien. Dus ik had... Want het is ook goed dat je van tevoren niet te veel eet. En mijn bloedsuikerspiegel die is nogal wisselend. Dus ik dacht, kan ik dat dan wel? Kan ik wel 4 uur van tevoren niet eten? En, dus ik wilde echt alles. Ik had allemaal gesprekken gevoerd met degene die het faciliteerde. Van en als ik dan toch iets, als er iets misgaat, wie is dan mijn tripsitter? Of wie gaat dan voor me zorgen? En,
Dus alles was voorbereid.
Ja.
Alles was...
Ja.
Wat gebeurde er verder?
Nou, wat ik vooral... Wat een van de belangrijkste herinneringen voor mij is... Dat is eigenlijk helemaal los van het gebruik van MDMA. Is dat ik het zo mooi vind om met een groep mensen samen te komen. Sommige mensen ken ik al wel een beetje, maar andere niet. Maar vanuit een soort... Ja, met dezelfde intentie namelijk. We zijn hier met elkaar samen en het is een soort sacred space. Dus we gaan met elkaar nu deze reis in. En iedereen gaat zijn eigen versie ervan hebben... Maar we doen dit wel samen.
Mm-hmm.
Dus heel veel zorg voor elkaar. We hadden de ruimte ook heel mooi ingericht. Was een playlist. Dus het straalde heel veel zorg en liefde uit. Op zich al.
Ja.
En kwetsbaarheid ook. Want mensen gingen ook delen dan wat ze wilden onderzoeken. En de vraag werd ook gesteld. Ben je ergens bang voor? We kunnen je ergens bij ondersteunen? Dus het werd heel erg serieus genomen. Ja. En dat vond ik al heel, ja, heel mooi. Dus we hadden wat mij betreft niet eens... Nee, het is misschien een beetje te sterk. Maar dat op zich al vind ik... Dat zou ik iedereen toewensen, zeg
ja,
maar.
Om zonder dan, überhaupt de MMA. Ja. 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 Gewoon zo'n ruimte ja. met elkaar maken.
Ja, ja precies. Ja. Nou, en we hadden natuurlijk in mijn geval ook... Ik wilde heel voorzichtig beginnen. Dus een bepaalde dosis voor mij afgesproken. En dan bij MDMA... Ik weet niet of je dat ook bij andere middelen hebt... Maar je kan een booster nemen na een mm-hmm. uur of anderhalf uur. Als het is, als je voelt, oh, dit is voldoende. Of soms zit je bij MDMA voor een soort drempel.
Ja.
Heb je iets meer nodig om het te kunnen ervaren. Dus ik was begonnen met een heel lage dosering. En... Het was al heel wonderlijk, want we hadden toen die cirkel gedaan. Hoe zeg je dat? Het rondje van uitspreken van intentie en angst. En sommige mensen namen wat. En die kwamen al heel snel, zag ik iets veranderen bij hen. Dus ik voelde me echt een soort observer in het begin. En toen dacht ik, oh, maar ik hoop niet dat mijn controle zo sterk is dat ik het niet ga voelen. Of zo. Dat ik, ja.
Dat je systeem het gaat onderdrukken.
Precies, ja.
Ja. Ja.
En ik had, er was gelukkig nog iemand die had hetzelfde. Die ging het ook voor de eerste keer nemen en die voelde ook niks. Dus toen hebben we na een uur hebben we nog wat meer genomen. En toen ging het gebeuren.
Ja. Ja.
En het was, stel maar een vraag, anders ik
kan alle kanten op. In eerste instantie je lichamelijk ervaren. Kan je vertellen over je lichamelijke sensaties, wat er voor je in je lichaam...
Ja. Het voelde eigenlijk alsof ik werd een soort warm van beneden naar boven. Dus het voelde alsof mijn hele hartsgebied helemaal vol liep met een soort warme stroop. Zoiets. Dus alsof mijn... Ja. Ik probeer even een voorbeeld te verzinnen, zodat de luisteraars het kunnen volgen. Maar het is zeg maar alsof je... Het voelt een beetje alsof je de kou hebt gefietst en dan kom je binnen en dan warmt je lichaam opeens op. Dus vrij snel van een temperatuurswisseling, zeg maar.
Ja.
Ja. Dus ik voelde me helemaal zo lekker warm worden en een beetje loom. En ik heb dus heel weinig ervaring ook met alcohol. Dus ik weet niet of dat misschien vergelijkbaar. Maar
ik vind het wel echt heel anders. Zeg maar, ja? Van iemand die ook... ik vind het... de ervaring is voor mij wel echt anders. Bij alcohol zit er voor mij nog een soort van... Op een gegeven moment ook een soort van geestelijke verdoving in. Ja. Hier voelt het... Ja. Alsof je soort gedragen wordt in een warm bad, een warm nest.
Ja. Ja, precies. Ja, nee, dat is waar. Dus je blijft wel een soort helderheid houden.
Ja.
Of je moet heel veel nemen, dan moet het weer, dan kan je ook heel erg naar binnen gekeerd worden. Maar dus dat was heel fijn. En ik merkte echt dat een deel van mijn alertheid en mijn angst misschien ook en stress echt, die lost gewoon op. Dus daar had ik, dat was misschien ook wel chemisch, ik weet niet, maar die ging gewoon weg.
Ja. Ja.
Ja.
En wat kwam daarvoor? Wat kwam er in die ruimte van waar eerst de angst en de stress zat?
Ja, het was... Ik weet niet. Het gekke was, het ging ook vrij plotseling toen ik opeens aanstond, zeg maar. Dus ik kan het ook niet zo goed vergelijken met iets... als je niet high bent, zeg maar, omdat het zo plotseling gaat.
Mm-hmm.
Of in ieder geval voor mij toen. Maar het voelde wel als een soort nieuwsgierigheid en een... gevoel van verbondenheid. En ook een soort... ik mag hier gewoon zijn. Ik hoef niks te doen om hier te mogen zijn.
Ja. Ja.
Ja.
En dus je was in die fijne omgeving. Die fijne space die daar ontstaan was. Je bent daar met elkaar.
Ja.
Waar kwam voor jou seksualiteit om de hoek kijken? Was dat ook op die avond? Hoe ontstond zoiets?
Nou, er is wel... En dat... Ja, ik denk ook voor de... Ik ga niet in alle details treden, ook omdat het voor de privacy van deze groep.
Ja.
Maar wat ik wel merkte is dat het is heel makkelijk om mensen aan te raken. En zeker als mensen al wat ervaring hebben met het gebruik van MDMA. En dus al vrij snel ze aan toegeven, zeg maar, aan wat ze dan voelen. Dus ik zag om me heen wel mensen die elkaar gingen aanraken of gingen zoenen bijvoorbeeld. En dat was voor mij ook heel nieuw, want Ik ben ook nooit uit geweest dat ik dan op een avond met iemand zomaar ging zoenen. Dus dat is altijd een soort voorspel. Een voorspel van het voorspel in.
Ja.
Dus om te zien dat je met een groep mensen die je niet zo goed kent, als je je lekker voelt, dat je dat kan doen. Het voelt opeens heel erg sex, drugs en rock'n'roll of zo. Of een soort de Summer of Love. Mm-hmm. En eigenlijk was dat heel fijn.
Ja. 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 Wat, en wat deed dat met je?
Nou, achteraf gezien, wel interessant. Want op de avond zelf vond ik... Mijn insteek was ook, ik ben open, nieuwsgierig en ik ga kijken wat ik ervaar. En er hoeft niet een bepaalde uitkomst te komen. Dus dit is ook een soort experiment voor mij. En achteraf gezien kan ik wel zien dat ik... Ja, ik heb bepaalde dingen uitgeprobeerd die avond waarvan ik achteraf dacht... Dat ga ik volgende keer geloof ik niet meer doen. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik ze heb gedaan. Omdat ik wel ook wilde ervaren hoe dat was. Ook met deze mensen, omdat ik me daarin wel veilig voelde. Mm-hmm. Maar ik voelde daarna ook weer dat ik soms iets te hard ga... Omdat ik mezelf graag een ervaring wil geven om te matchen met dat zelfbeeld wat ik heb.
Dus ook weer die snelheid die toch ook hier naar voren kwam.
Ja. Ja. En zeker als dan iedereen om me heen ook in die snelheid zit. Dan is het voor mij heel makkelijk. En zeker met MDMA, denk ik. Om dan te denken, oké, ik heb nu MDMA genomen, dus dan kan ik dat ook. Alsof ik daarmee mijn remmingen niet meer zou voelen.
Ja.
Of zou moeten voelen.
Ja, ja.
Ja.
En heb je zei van, maar ik zou ze de volgende keer niet meer gedaan hebben... Heb je het idee dat je je grens daarin bent overgegaan?
Ja, dat vind ik wel een interessant thema, grens. Omdat mensen doen daar vaak een beetje spastisch over. Mm-hmm. Ik weet ondertussen ook wat meer over de Wheel of Consent. En ik geloof ook wel dat een grens overgaan niet per se slecht is. Het is ook onderdeel van de ontdekking. Mm-hmm. Als je steeds blijft aan de veilige kant van een grens, weet je ook niet precies waar die zit.
Mm-hmm.
Dus ik ben en heel dankbaar dat ik het heb gedaan. En het is meer een soort van, oh ja... Nee, dat was op dat moment niet. Dat zou ik niet meer doen.
Ja.
Dus ik ben niet hevig getraumatiseerd of zo.
Nee.
Maar
het kan ook zijn dat het wellicht een ruimte voor jou was... waarin het veilig was om een grens over te gaan. Of tenminste de space die je gecreëerd had.
Ja, precies.
En dat je daarna kan denken... Ja. Oh, hey, dit was hem niet. Maar deze omgeving was eigenlijk goed om dit te exploreren.
Precies. Ja, dat is mooi dat je het zegt, ja.
Ja.
Ja, nee, dat was het inderdaad. En dat zou ik eigenlijk nog wel vaker willen...
Om die veilige ruimte te hebben om dat te...
Om echt te ontdekken van wat past nou bij mij. Of op welk tempo. Of op welke manier. Of met wie. Dat maakt heel erg veel uit.
Ja. 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 Hey, en je zei van... Na deze ervaring... waren er een aantal dingen waarvan ik weet... Nou, dat hoeft voor mij niet meer. Ja. Heb ik één gedaan. Waren er ook dingen waarvan je zat van... Hey, ik heb nu iets ervaren wat ik vaak wil doen... waarvan ik niet wist dat ik dit in me had. Of,
ja, zeker. Ja. Nou, het is... Dus deze ervaring was heel erg op de groep gericht ook. En op delen met elkaar. En ik voelde ook wel... Wat ik net zei, een soort van toch nog een beetje de verwachting in mezelf. Van, dat moet dan... Ja, het is een beetje tegenstrijdig met wat ik net zei. Maar... Er hing toch een soort verwachting omheen van... Oh, het is nu een verjaardagsfeest en dan hebben we leuke mensen allemaal. En dus ik moet me eigenlijk overal comfortabel bij voelen, een beetje zo.
Ja.
Maar heel erg op de interactie gericht. En de keer daarna dat ik het nam, was in een heel andere omgeving. En toen ontdekte ik eigenlijk meer het antwoord op je vraag.
Ja.
Want toen ging ik naar een festival. Ook voor een deel met dezelfde mensen. En toen hebben we ook wat genomen... En ik had op dat moment mijn vriend en ik, dus een van die mannen is mijn vriend geworden, hadden we gewoon wat misverstanden of zo. Onze relatie liep niet helemaal lekker. En toen heb ik eigenlijk ervaren voor het eerst hoe MDMA ook heel erg verbindend kan werken in gesprekken.
Mm-hmm.
En dat was echt een fantastisch soort eye-opener van, als je MDMA neemt, dan voel je eigenlijk veel minder angst. Ik was in ieder geval veel minder bezig met... wat gaat hij van me denken als ik eerlijk ga zijn? En daardoor konden we heel erg eerlijk en dicht naar elkaar komen.
Mm-hmm.
Dat was voor mij echt fantastisch om te ervaren.
Ja. En kon je ook dichter naar jezelf komen?
Ja, eigenlijk start eigenlijk met dichter naar mezelf.
Ja.
Dus ik kon echt voelen van... wat is dan mijn waarheid? Of wat wil ik? Dus even los van de... Waar ik het net over had. Dat ik zo vaak op de ander ben gericht. Van wat klopt er voor mij? En als ik... niet bang zou hoeven te zijn voor de consequenties van wat ik nu ga zeggen. Het ging dan bijvoorbeeld over... iets in onze interactie bijvoorbeeld. Dat ik heel erg snel voor hem aan het zorgen was. Waardoor ik het gevoel dat ik een beetje de moederrol aan het spelen was. Zeg maar.
Ja.
Omdat ik bang was als ik dat niet zou doen, dat hij dan iets... Weet je, dat hij dan mij niet meer leuk zou vinden. Of zo'n soort interactie. En ik vond het heel kwetsbaar om dat te delen. Omdat ik hem daarmee ook, zeg maar... zag als jongetje. Dus die interactie werd helemaal blootgelegd. Daarmee. En ik, ik was daarvoor eigenlijk heel erg bang om dat te bespreken, omdat ik bang was voor zijn reactie. En nu kon ik voelen, oh nee, maar dit is eigenlijk de diepe waarheid in mij. En door dat te delen met hem en te merken dat hij er helemaal niet defensief op reageerde, kwamen we eigenlijk steeds dieper. Konden we steeds dieper voelen van, oh, maar wat is nou echt waar wij zelf naar verlangen of bang over zijn? Ja, en dat gaf eigenlijk een enorme diepgang en intimiteit in ons gesprek.
Ja, ja. En kon je daarin ook jezelf dan de tijd en ruimte geven waarvan je zei van, eerst heb ik de neiging om snel te gaan. Ja. Ook om misschien aan een soort beeld van mezelf te voldoen.
Ja.
Hoe was dat in deze situatie?
Ja, nou, het is ook ik weet nooit zo goed met MDMA. Volgens mij gebeurt er ook iets met de tijd of zo.
Mm, ja.
Dus de tijd gaat opeens heel snel. Tenminste, in mijn beleving gaat het heel langzaam. Maar opeens is het dan een uur voorbij of zo. Dus ik heb wel het gevoel dat het lijf ook, mijn lichaam en mijn gevoel ook, dat alles sowieso een tandje langzamer gaat. En het zijn bijna een soort mantra's die ik dan uitspreek. Dus ik ben steeds aan het inchecken per moment, hoe is het nu? Hoe is het nu? En dat dan delen met elkaar, zonder angst.
Ja.
Ja, dus dat is echt een heel andere manier.
Ja. Ja. En dit ging vooral over intiem met elkaar relateren, zeg maar. Echt op een relationeel niveau.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En dat is voor mij, denk ik, ook wel een ingang om open te stellen, ook binnen seksualiteit.
Ja.
Om te voelen van, oké, dit is, we snappen elkaar, of we zitten, dit is safe, dit is veilig tussen ons. Dat zal misschien niet met iedereen zo zijn, maar bij hem is het in ieder geval fijn om dat te weten, en dan kan ik het ook voelen.
Kan je dit nog wat verder toelichten?
Ja, dus bij sommige mensen, ik heb ook wel seksuele ervaringen gehad, dat ik gewoon heel opgewonden was en niet zoveel over de relatie hoefde te praten om open te voelen.
Mm-hmm.
En overgave te komen. Maar in onze relatie was het op dat moment wel zo. Dus was het heel fijn om er eerst over te kunnen praten met elkaar. En om dan fysiek te voelen, oh wacht, dan durf ik het ook wel aan om hem verder te openen.
Mm.
Of zo.
Dus om jezelf meer te laten zien daarin?
Ja, ja, precies. En ook gewoon, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar het gevoel van overgave is op allerlei niveaus in mij. Het is een soort dat mijn denken stopt, dat ik het gewoon kan laten gaan, dat ik een soort gevoel van vertrouwen is het. En dat mijn lijf er ook op reageert.
Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk is het in dat opzicht een gevolg van de ervaring die je hebt gehad, als ik het zo hoor. Ja. In plaats van dat het in die ervaring zit. Dus het werkt door in het leven, wat daarna, zeg maar, na dat gesprek en die MDMA-ervaring die we hadden.
Ja, hoewel je ook, het was natuurlijk ook een festival, dus het was ook niet echt de plek om de bosjes te duiken. Maar het, het gebeurde ook al tijdens het gesprek. Ik denk van, het zoenen is ook heel lekker dan bijvoorbeeld. En alles is gewoon wat, waar ik net over had, die warme stroop. Die vertraging, zeg maar, die is voor mij heel fijn. Die kan ik ook heel goed voelen dan in mijn lijf.
Ja.
Dus we hebben het ook een keer thuis gebruikt. Dus ook gesproken en toen... we hadden een gesprek en toen... En toen was het vrije wel heel logisch om te doen.
Ja.
Op dat moment ook.
Ja. En als je daar iets over wil vertellen, wat was voor jou daar anders aan als je het vergelijkt met... misschien ook wel een positieve seksuele ervaring, maar dan zonder de MDMA. Waar ervoer jij in je lijf, in je emoties, in de verbinding, de verschillen?
Wat je net eigenlijk ook vroeg. Het gevoel dat ik veel meer in contact stond met wat er voor mij op dat moment klopte. Dus het hele... Even kijken, dit is iets wat ik nu voor de eerste keer in mijn leven ga zeggen. Het is grappig. Ik denk dat een groot deel van mijn controlemechanisme komt voort uit angst. En door die MDMA is die angst heel laag. Dus staat dat controlemechanisme uit. En kan ik eigenlijk voelen, oké, wat zou ik dan doen als ik niet meer die angst hoef op te lossen? Het klinkt nou heel erg alsof ik alleen maar trillend op de bank zit de hele dag. Dat is niet zo.
Maar ik vind het wel wezenlijk klinken.
Ja, ja, dus een vorm van sociale stress of vindt iemand me wel leuk? Of dat noem ik ook angst, zeg maar.
Ja.
Of alertheid of bezorgdheid. Dat staat dan uit. Dus het is heel fijn om te voelen, oké, wat is dan eigenlijk mijn verlangen daaronder?
Ja. Ja, en wat waren verlangens die je tegenkwam?
Nou, het is... Ik heb het nooit helemaal uitgezocht, maar dat weet jij misschien. Volgens mij doet MDMA ook iets met zintuigelijke ervaringen. Dus
mm-hmm.
Het is niet, je gaat niet hallucineren. Het is echt een verdieping van je... Ja, hoe zou jij het omschrijven?
Ik weet niet wat je wilde zeggen, een verdieping van?
Nou, mensen die ik spreek over MDMA zijn bang dat ze gaan hallucineren.
Oh, ja.
Of dat het een soort ayahuasca is.
Nee, in mijn ervaring is dat het helemaal niet. Het is inderdaad een... Ja, ik vind het altijd moeilijk. Want het is zo moeilijk om over middelen te praten. Ja. Ik zit nu ook weer te denken van, oh ja, ik vraag je nu al die dingen. Het is heel moeilijk om een ervaring te omschrijven. Maar voor mij gaat het over heel erg aanwezig zijn.
Ja.
Ook alles. Ik ben iemand die heel erg bezig is met toekomst, wat moet er nog gebeuren. En ook controle inderdaad. Ja. En in zo'n situatie ben je heel erg nu in deze ervaring. En alle input die je krijgt versterkt het in het nu zijn. Of precies. Dat een gesprek is, of een aanraking, of wat dan ook.
Ja.
En inderdaad, dat vangnet, waardoor die angst wegvalt, waardoor er ruimte ontstaat om dingen te bespreken, met name voor mij dan, die op andere manieren ook wel besproken worden, maar er zitten andere emoties bij. Die angst of oordelen of boosheid of wat dan ook.
Of strategie. Of
en het is heel... Het is heel puur op een bepaalde manier. En dat vind ik heel gek, omdat je onder invloed bent. Dat was lang ook een beetje mijn weerstand van... Ja, maar hoe kan het echt zijn als je onder invloed bent? Want het wordt veroorzaakt.
Ja.
Weet je, ergens had ik iets van, maar dit is nep.
Ja.
Want dit is gewoon een chemische reactie.
Ja.
En toch, zeker, mijn laatste ervaring was juist van... Nee, maar wacht even, dit is super essentieel.
Ja.
En we komen door dit vangnet wat we hebben...
Ja.
Van deze gevoelens die positief zijn, die veiligheid...
Ja.
Ja, ontstaat er een ander iets. Het klinkt net als een soort van de verheerlijkingscult zijn. Maar het is wel een hele waardevolle ervaring.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Dus zo zou ik het denk ik omschrijven.
Ja, precies. Ja, het is dus ook geen manier om aan de werkelijkheid te ontsnappen.
Nee.
Want veel mensen denken van, je neemt drugs net zoals alcohol en dan verdoof je iets.
Ja.
MDMA is voor mij echt een manier om meer tot mezelf te komen. Om te voelen, wat is nu voor mij de essentie van wat er nu aan de hand is? Dus je kan wel een vraag stellen over de toekomst bijvoorbeeld. Of over... Nou ja, de vragen die wij in onze relatie ook hebben gesteld van... Ja, passen wij goed bij elkaar? Of een relatie tot, een collega of een familielid. Dus als je ergens een conflict over hebt... Dat wordt nu trouwens ook gebruikt bij traumaverwerking.
Ja.
Mensen die zware PTS, posttraumatische stressstoornis hebben... En die door die heftigheid van de ervaring niet goed die kunnen verwerken...
Ja.
Kunnen dat met MDMA wel makkelijker. Ook om dezelfde reden ook.
Ja. Ja, ik zal ook wat links daarvan nog van in de show notes zetten. Want het is heel interessant wat er op dat vlak gebeurt.
Dus het is in zekere zin ook een soort... Ja, medicijn waardoor je... Medicijn van liefde of zo. Ja, het klinkt nou heel erg hippie. Maar ik denk dat heel veel mensen die ik ken ook zijn heel veel aan het piekeren of heel erg in hun hoofd bezig. Het is heel fijn als je MDMA slikt dat uitgaat.
Mm-hmm.
Dat je eigenlijk een soort niveau zakt in jezelf. Van oké, wat is er dan op hartsniveau aan de hand?
Ja, ja. Ik kom elke keer weer toch terug op de seks, hoor. Dus
heel goed. Daar gaat het natuurlijk ook over. Bij jouw podcast.
Want we hadden het inderdaad over... Tenminste, ik vroeg net van... Wat zijn verlangen, zonder dat het heel expliciet hoeft te zijn... Maar dingen die jij nu makkelijker kon uitspreken...
Oh, ja.
En kon voelen ook bij jezelf. Ja. Waarvan je zat van... Hé, dit is van mij.
Het is ook steeds veranderlijk bij mij. Dus het is meer is ook een soort oefening... Om wat ik tijdens de MDMA ervaar... Om dat vaker te kunnen doen. Dus de ene keer ben ik bloedgeil, en de andere keer voel ik me een klein muisje, zeg maar, wat heel voorzichtig aan het snuffelen is en aan het kijken is of het iets nieuws wil ontdekken, of misschien gewoon alleen maar geknuffeld wil worden. Of dus niet die seks wil, maar wel intimiteit op een andere manier. Eigenlijk is er een mogelijkheid voor mij bijgekomen.
En de mogelijkheid, en welke mogelijkheid precies?
Nou, de mogelijkheid om heel precies te luisteren naar mezelf. En dat het helemaal oké is dat het dus allerlei kleuren van de regenboog kan hebben. Zodat ik niet per se die geile seksactivist hoef te zijn... die ik misschien van tevoren dacht dat alles oké is en zou moeten kunnen... en heel de dag naar vrouwvriendelijke porno kijkt of zo. Maar heel vaak voelt het dus veel voorzichtiger en kwetsbaarder bij mij ook. En dat wil niet zeggen dat ik dan minder seksueel ben. Of minder sensueel. Of dat er iets opgelost hoeft te worden...
Ja.
Dus ik denk dat ik veel accepterender ben geworden naar mezelf ook.
Ja. Ja. Ik moet denken aan een van mijn favoriete boeken over seksualiteit. Enjoy Sex. Ik heb hem vaker genoemd volgens mij in de podcast. Ja. Van Mac John Barker en Justin Hancock. Waar het heel erg gaat over het vinden van de seksualiteit in jezelf. Jouw eigen seksualiteit. Ja. En dat er vaak heel anders uit kan zien dan het idee wat we hebben.
Ja.
Weet je, de geile seksactivist zijn is ook een uiting. Alleen ja, soms hebben we het idee dat geilheid of op een bepaalde manier seks hebben de enige uiting is. En dat we eigenlijk daar naartoe moeten werken.
Precies, dat het beste.
Ja,
beste
en dat je dan dat punt hebt geraakt. Terwijl wat zij zeggen, wat ik jou ook hoor zeggen, is van eigenlijk verruimt het in de breedte. In plaats van dat je naar een punt komt van zo moet ik zijn. Ja. Dan staat er veel meer ruimte van, oh wacht even, vandaag voel ik me zo. En nu heb ik hier behoefte aan.
Ja.
Dus dat op die manier, inderdaad, wat je zegt, zo'n regenboog aan mogelijkheden.
Ja.
In plaats van, ik moet bij de zon komen, zeg
precies,
maar.
Precies, ja. Dat is mooi omschreven.
Dank je.
Mooi beeldend.
Ja.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En daarmee is er voor mij ook veel meer ruimte gekomen voor kwetsbaarheid, denk ik.
Ja.
Voor het even niet weten.
Ja, dat er gewoon kan zijn.
Ja, dat niet een... Dat ik dan niet onderweg ben naar iets beters, maar ik weet het even niet of ik voel het even niet, kan ook gewoon het hele ding zijn.
Ja. En als we, want en eerder in het gesprek had ik het over van, hey, hoe ervoer je je seksualiteit voor jou zelf?
Ja.
En toen hadden we het over van, dat je iets had van, voor mij is het vooral in de relatie, zeg maar. Tenminste, in ieder geval dat het gevoed wordt door de ander.
Ja.
En hoe voelt dat nu met deze ervaringen en die ruimte die je zelf geeft? Is er dan ook meer ruimte voor jou, gewoon jij, zonder iemand erbij, zeg maar, in eerste instantie?
Ja, wat ik in een vorige relatie heel erg ervaarde, was dat als ik zin had in seks, dat ik dan eigenlijk van mijn partner verwachtte dat hij me bevredigde, of dat hij dat gevoel bevredigde. En als het dan niet zo was, dan voelde ik me heel erg gefrustreerd. Dus... Ja, ik verlangde ook veel meer van mijn partner om mij daarin gelukkig te maken of zo. En ik merk nu, als het aan de hand is, dat ik puur het delen daarvan of het uitspreken daarvan van... Oh, ik heb nu hier heel erg zin in of ik... En het kan ook zijn, ik voel me helemaal niet gezien of ik voel me dat stille muisje of... Dat al zo bevrijdend kan zijn. Zeker als je met een partner bent zoals ik, gelukkig, bij mij gelukkig het geval is, die heel erg oké is met al die kleuren van de regenboog.
Hmm.
Dus het gewoon erkennen van het verlangen in mezelf is al heel behulpzaam. En, maar goed, dat is natuurlijk wel een relatie. Als iemand ernaar luistert, dat is voor mij ook heel fijn.
Ja, en dan hoeft er niet direct iets.
Nee.
Nee.
Nee. Nee.
Je hebt nu een aantal van deze ervaringen gehad, en waarvan je er een paar hebt verteld. Hoe is het nu voor jou, zeg maar? Want je zei 1,5 jaar geleden... Was de eerste ervaring.
Ja.
En we zijn nu 1,5 jaar verder. Het is geen winter, het is lente.
Ja.
hoe sta je er nu in?
Ja. Ik heb dus een aantal ervaringen met MDMA gehad. Ik heb ook voor het eerst paddo's genomen en 1 keer truffels. En ik denk ook door de partner die ik nu heb, is eigenlijk mijn focus, ik weet niet of je het zo kan noemen, in mijn eigen seksualiteit, is heel erg het nu. Dus wat is er nu aan de hand? Wat heb ik nu nodig? Waar heb ik nu behoefte aan? En om niet meer steeds zo te willen voldoen aan een beeld dat ik van mezelf heb, dat ik zou, wie ik zou moeten zijn. Maar ook met alle oncomfortabiliteit, ik weet niet of dat een woord is.
Discomfort?
Discomfort, ja. van het niet matchen van dat beeld. Dat dan ook, dat is dan de versie van mezelf die... Ja, die op dit moment in bed ligt met mijn partner of in gesprek is. Ik moet zeggen dat het is wel echt een oefening.
Want ik ben dan heel benieuwd, hoe doe je dat praktisch? Want het is ook waar veel van mijn werk bijvoorbeeld over gaat. Wat is jouw manier om daarbij te komen?
Nou, ik moet zeggen dat de Wheel of Consent helpt enorm. Ik weet niet of je daar wel eens wat over hebt verteld in je podcast.
De eerste aflevering was met Betty over de Wheel of Consent. Ja. Maar niet iedereen heeft die geluisterd. Dus ik ben benieuwd van welke elementen voor jou werken.
Nou, het is 2 weken geleden. Toen heb ik de 3-minute game gedaan met mijn vriend. En wat ik zo mooi vind, is steeds opnieuw eigenlijk, want ik heb hem al vaker gedaan, is dat een van de oefeningen is dat de een vraagt wat hij wil in aanraking. En de ander checkt dan, kan ik dit geven? En voor mij, wat echt, het is echt een soort, het klinkt misschien bizar, maar om alles te kunnen vragen wat ik wil, zonder dat ik rekening hoef te houden met of de ander mij dat kan geven.
Mm.
Ik ben eigenlijk altijd aan het anticiperen of de uitwisseling in balans is, of dat ik dat kan doen, of dat ik dan misschien niet... ik heb ook vaak een beeld gehad dat ik veel te te pushy ben in seksualiteit of zo. Of een soort vulvraat of een prinses. Of heel erg oordeel over mijn vraag.
Hmm.
En het is zo... ontroerend bijna als ik dit zeg. Het is zo verruimend en zo bevrijdend om alles te mogen vragen. En dan het contract met elkaar te hebben afgesloten, de afspraak te hebben, dat de ander ook, dat het de verantwoordelijkheid van de ander is om dan te checken, kan ik dit geven en wil ik dit geven?
Ja.
Dat ik dat helemaal mag loslaten.
Ja.
Het is echt fantastisch.
Ja, ja. Ja.
Want alleen al het vragen of het uitspreken van dat verlangen is een soort, ja, ik heb nu een relatie met een Engelsman, dus heel veel van mijn vocabulaire over seks is in het Engels. Mm-hmm. Maar om het een soort te ownen, om die vraag alleen al helemaal te kunnen toe-eigenen, dat is al de helft van het genot of zo bijna.
Ja, ja.
Ken je dat?
Ja, ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Ik zit gelijk te denken, omdat je zegt dat je partner Engels is, maakt het wat makkelijker om dingen in het Engels te zeggen dan in het Nederlands?
Ja, ik merk dat ik af en toe ook een Engels woord ertussendoor.
Nee, gewoon. Maar ook gewoon om het te hebben over intieme zaken, om dat in het Engels te kunnen zeggen. Maakt dat voor jou niet uit?
Nee. Oké. Okay. Nee, het is meer af en toe dat ik denk een woord van, oh ja, wat is het woord in het Nederlands?
Dat is geen probleem.
Nee.
Want ik merk dat misschien ook weer een eigen ervaring, dat ik soms vind het makkelijker om in het Engels of in een taal die wat verder van me af ligt, te praten.
Ja.
Omdat het veiliger maakt om over hele intieme dingen te praten dan als ik het in het Nederlands doe.
Nee, ik vind het ook wel mooi om om dat ook me toe te kunnen eigenen.
Ja.
Dus en het gewoon best in mijn eigen taal.
Ja.
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 Dus de 3-minute game en kunnen zeggen van, wat wil ik ontvangen?
Ja, voor mij is dat, ik denk dat voor iemand anders is het misschien meer het geven dan vervolgens. Want dat is trouwens bij mij ook wel, dat gebeurde toen ook 2 weken geleden, dat mijn vriend mij iets vroeg. Volgens mij zaten we toen in dat hij mij wilde aanraken voor zijn eigen plezier. Dus dat is een andere as.
Ja, zeg maar. je hebt geven en ontvangen. Ja. Wat een manier is om met elkaar te zijn.
Ja.
En je hebt nemen en toestaan. Ja. Waarin je in overleg de ander mag aanraken voor jouw plezier. Dus als jij aanraakt, doe je dat voor je eigen plezier. Dus niet wat we vaak kennen, het geven en ontvangen.
Precies.
Ik raak jou aan omdat de ontvanger dat fijn vindt. Maar nu is het, ik raak aan omdat de nemer dat fijn vindt. En de ander staat dat toe binnen het consent verhaal. Dus even dat voor de toelichting. Ja.
Ja, en ik merkte dus bij het geven... Het
toestaan.
Toestaan en het nemen. Is waarschijnlijk niet voor niets dat ik het moeilijk vind om die dichotomie weer voor me te halen. Want dat is ook best wel bijzonder in mijn leven om dat zo te doen. Dat mijn vriend vroeg mij een aantal dingen van, ik wil jou graag aanraken op deze manier en daar. Op deze plek van je lichaam. En dat mijn eerste reactie dan is, natuurlijk, want ik vind alles oké. Want Laura vindt alles oké. En dat ik ook dat gevoel weer had van, ja, maar het zit niet helemaal lekker. Er klopt iets niet. En om dat helemaal serieus te nemen.
Ja.
En om het dan, want dan is de uitnodiging ook, kan je dan je vraag aan degene die vraagt om te nemen, om zijn vraag aan te passen.
Ja.
Dus dat hij hem kleiner maakt of een ander lichaamsdeel of zo. Maar dat moesten we echt een aantal keer doen voordat ik voelde van, ja, nu klopt het voor mij.
Ja.
Dus dat ik voor mijn gevoel veel minder vrij was of makkelijk, zeg maar, in het ontvangen. Dat was voor mij ook echt een enorme stap.
Ja, ja. Ja, het is grappig. En ergens is het, klinkt het als minder vrij, terwijl uiteindelijk is het vrijer, denk ik.
Dan zit ik er ook helemaal zo gespannen in van, oh, wanneer is die nou klaar? Oh, de 5 minuten zijn om.
Ja, en want ik zit ook te denken, omdat we het al over overgave hadden, dat wat bij dat kwadrant van toestaan past, is het gevoel van overgave. Ik kan me overgave geven aan die ander. Dat binnen de afspraken die we hebben gemaakt, dat de ander mij aanraakt voor het plezier van de ander.
Van zichzelf.
Ja. Van zichzelf, inderdaad. Ja. Dus, maar dat als je dat in een veilige setting kan laten gebeuren, dat de ander jou aanraakt voor dienstplezier, dat je daar ddus ook helemaal over kan geven.
Ja.
Omdat het ook heel fijn is. Want je hoeft ook dan niets meer.
Nee, je hoeft ook niks te geven.
Nee, je hoeft ook niks te geven.
Je geeft al. Te zijn. Je hoeft,
ja, inderdaad. Ja. En dat een hele, dat het, ja, qua overgave een hele mooie plek is om te zijn.
Ja, dus want je vroeg hoe speelt dat nu? Dus, of welke voorbeelden, hoe doe je dat dan?
Ja.
Dus hier merkte ik van, oh ja, dit is iets wat ik nu ook heel fijn vind om te doen. En waar ik meteen van voel van, oh ja, er gebeurt eigenlijk hetzelfde weer, maar daar kan ik nu meer in ontspannen. Dus hoe voelt het nu voor mij? Oh ja, eigenlijk heb ik er eigenlijk helemaal geen zin in. Of wil ik gewoon alleen maar iets heel veiligs in mijn beleving?
Mm-hmm.
En niet helemaal niet iets heel vrijs en seksueels en wilds. En dat is ook oké.
Ja.
Om dat voor mezelf oké te vinden.
Ja. Tof. Ja. Ja. Mooi.
En nog een andere oefening. Die heet linking. Ik weet niet of je dat kent. Het is vanuit de tantra.
Mm-hmm.
En dat doe je dan met je partner. Dus het is eigenlijk ook een manier waarop ik dat in het nu blijven. Wanneer we dat oefenen. Dan zit je tegenover elkaar. En dan ben je eigenlijk voor 80% van je aandacht bij jezelf. En dan vertel je steeds wat er op dit moment gebeurt. Fysiek, je gedachten.
Oh ja, ik ken deze oefening. Ja.
En de ander kan daar wel... Het kan niet raken in de ander, maar je gaat niet een gesprek aan. En dat vind ik ook... Het is voor mij ook zo'n eye-opener. Want ik zit heel vaak... Ben ik al heel snel met mijn focus bij... Wat zegt de ander? Wat bedoelt hij? Kan ik hem helpen dat verder te ontdekken of uit te pakken? Dus ik ben heel erg snel voor de ander aan het zorgen ook.
Ja.
En dat is heel fijn van deze oefening... Dat dat juist niet de bedoeling is.
Ja.
Ja, en daarin ontstaat... Als ik dat niet hoef te doen met de ander bezig zijn... Maar alleen maar met mezelf, dan... En dus met alle kleuren van de regenboog die dan op kunnen komen. Dat is eigenlijk ook een soort MDMA-trip in een milde versie of zo. Want ik hoef dan ook niet bang te zijn dat iets wat ik zeg... Het kan wel impact maken op mijn partner. Maar vervolgens is het aan hem om dat dan te benoemen als het van waarde is voor hem.
Ja.
Dus ik hoef er niet op te anticiperen. Ik weet niet of dit heel abstract klinkt voor de luisteraar, maar...
Nee, ik vind het heel duidelijk klinken en... Bij mij roept het inderdaad ook de vraag. Want eigenlijk missen het versterkt de vraag die ik al eerder had. En ik denk dat ik het antwoord weet. Omdat je dit, van is voor jou MDMA de enige manier om daar te komen? Maar eigenlijk heb je die al beantwoord. Nee, dat er dus ook andere manieren zijn om die ervaring te hebben.
Ja, en dat vind ik ook zo mooi. Dat ik. Want ik ken veel mensen die zeggen van oh, maar is het niet verslavend? Of heb je het dan nu alleen maar kan je alleen maar dat soort gesprekken hebben als je nu aan de MDMA zit? En dat is helemaal niet zo. Het is meer een soort. Herinnering of zo, of een ingang van, oh ja, dit kan ik. Zo werkt het dus bij mij. Als ik geen angst ervaar, dan heb ik veel meer te voelen en te delen. En bij mezelf te blijven. En het lijkt ook wel alsof er paadjes aangemaakt worden in mijn hersenen en in mijn lijf tijdens die MDMA-trip. Dus het is een soort, opeens is het een optie van mijn lijf en van mijn systeem. En dus daarna kan ik ook zonder MDMA, kan ik het steeds makkelijker doen.
Kan je dat pad gewoon weer bewandelen?
Precies, ja. En dat is, dus voor mij is het echt een middel en geen doel.
Ja.
Het kan ook wel een leuke ervaring zijn. Even
en dat is ook waardevol. Gewoon om een hele leuke ervaring te hebben en daarvan te genieten.
Precies. Ja. Maar het is niet dat ik nu denk van, oh, wanneer mag ik weer? Of zo.
Ja. Ik wil even een stukje uitzoomen.
Mm-hmm.
We hadden net even een toiletpauze. En toen zat ik op het toilet. En toen was ik eigenlijk benieuwd... ik benoem gewoon waar ik mijn vragen om doe. Onder de wc onder andere. Dat is een hele fijne plek. Onder de douche ook.
Onder de douche,
ja. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Volgens mij hebben we dat nog niet echt besproken. Wat de betekenis is van seksualiteit in jouw leven. Wat voor jou de waarde ervan is. Ook omdat je dus... wat je zei eerder van... Je hebt daar je werk van gemaakt een tijd lang.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar wat was de waarde? Wat maakte ook dat jij er je werk van hebt gemaakt? En hoe ziet dat er nu uit? Is er een verandering in geweest? Dus ja, dit is een overkoepelende vraag.
Ja, nou, ik begin gewoon en misschien moet je het nog een paar keer herhalen. Want het is voor mij namelijk heel veel.
Ja, het is ook een grote vraag.
Misschien linkend aan wat ik net vertelde is dat... Eigenlijk is seksualiteit voor mij de plek waar een hele hoop aspecten van mezelf samenkomen. Waarin ik letterlijk me naakt kan voelen. Naakt of verborgen. Maar ook waarin heel veel levensenergie kan zitten. We hadden het voor het gesprek hier al over dat ik... mijn gezondheid is niet zo stabiel. En ik merk, dat is ook weer een ontdekking vorige week, dat als ik... contact heb met mijn eigen seksualiteit of sensualiteit, dat ik dan meteen veel energieker ben en me veel positiever voel over mezelf, meer zelfvertrouwen, alsof ik een soort aanga.
Hmm.
Dus being turned on is voor mij niet alleen maar dat ik zin heb om te neuken, zeg maar, maar ook dat ik dat ik gewoon lekker in mijn lijf zit. Dus het is ook, seksualiteit is echt voor mij een manier ook om een positieve relatie met mezelf te hebben.
Ja, wat mooi.
Ja. En het is ook, dat is natuurlijk ook de reden denk ik waarom jij deze podcast maakt. Het is ook zo'n onderwerp waar zoveel mensen wat mee hebben. Of het is ook een taboe voor veel mensen. Ik vind dat heel spannend om het daarover te hebben.
En wat maakt het, waarom vind je het spannend om het daarover te hebben?
Nou, omdat ik heb het gevoel dat er zoveel bevrijding ook in zit. Dus waar we het net ook over hadden, dat heel veel mensen hebben een behoorlijke controledeken over zichzelf heen. Of iemand die aan het recenseren is continu. Of juist hele sterke verwachtingen heeft over zo moet ik seksueel zijn. Wat was de vraag ook weer?
Ik zit nu ook te denken, was naar je aan het luisteren. Wat was de vraag ook weer? Josine, weet jij nog wat de vraag is?
Ja, waarom het spannend is.
Oh ja, waarom het spannend is om het daar...
Ja. Ja, dus het is ook... Dus het is een soort kruispunt waar een hele hoop van onze eigen persoonlijke ontwikkeling of zo ook in te vangen is. En ik heb het gevoel dat het daardoor ook de poort is tot heel veel bevrijding. Mm-hmm. En openheid en lekker in je lijf zitten en schaamte loslaten of aankijken. Dus het is een soort vergrootglas eigenlijk van onszelf.
Ja.
Dus wie je, dat hoor je wel vaker misschien, wie je in bed bent, ben je ook buiten bed. Ik denk dat op het moment dat we, als we erg opgewonden zijn, of denken dat we dat zouden moeten zijn, dan vergroten gewoon al die patronen zich uit die we buiten de slaapkamer ook ervaren als mens.
Ja. Ik vind vergrootglas wel echt een mooie term daarin. Ja.
En ik merk, als ik er met mensen over praat, dat er dan ook meteen iets gebeurt. Dus het creëert meteen ook een soort intimiteit in het gesprek. En mensen worden, of het raakt mensen of zo. Dus het is ook een manier om echt contact te maken.
Ja. En ik zit te denken, want het is jouw persoonlijk verhaal. Dus niet jouw professionele verhaal. Waar ik wel benieuwd ben, vanuit die persoonlijke blik, is wat eventueel de invloed is geweest van... of hoe dat samenging, het seks als iets professioneels zien, als wat je werk is.
Ja.
En je eigen individuele, persoonlijke seksualiteit.
Ja.
Hoe ging dat samen?
Ik zat nog te denken, want wat er ook nog in me opkwam was... wat ik ook heel boeiend vind, is verborgen verlangens.
Mm.
Als je vraagt, wat is er spannend aan?
Ja.
Ik denk dat er een hoop mensen een deel van zichzelf niet leven. Omdat ze bang zijn dat dat niet past. En ik denk dat seksuele fantasieën bijvoorbeeld zijn daar echt een soort duidelijk voorbeeld van. Maar dit kan ook een ingang zijn tot allerlei andere verlangens die mensen hebben. Maar niet eens misschien bewust van zijn dat ze die hebben. En seksuele fantasie ben je vaak wel bewust van dat dat iets is wat je niet uitleeft. Maar dus het is ook een soort metafoor of zo voor een groter deel van het leven wat niet geleefd wordt.
Ja.
Dus daarom vind ik het ook spannend als in exciting. Dat ik denk, er zit gewoon veel te ontdekken.
Ja.
De mix professioneel, persoonlijk leven. Nou ja, dus één ding was dus dat het in zekere zin een beetje lastig was. Omdat ik dacht, nu werk ik hierin. Dus nu moet ik ook alles goed vinden. En helemaal positief zijn en open en makkelijk. Dus dat heeft in mezelf een soort verwarring veroorzaakt ook. Ik praat al heel makkelijk over seks. Ook thuis, zeg maar, voordat ik ging werken bij die organisatie. Maar daarna is het alleen maar meer geworden. Dus ik merk ook dat het voor sommige mensen gewoon heel gek was dat ik zo open... Weet je, wij hebben het gewoon ook tijdens de lunchpauze hadden we het over standjes en vrouwelijke orgasmen en clitoris en zo. Dus ik denk dat ik daardoor buiten mijn werk ook steeds makkelijker over seks ben gaan praten.
Ja.
Sommige mensen vinden dat leuk en anderen minder. Dus misschien dat mijn vrienden zich daar ook op hebben aangepast. Dat zou kunnen.
Maar tegelijkertijd dus ook wat je zegt. Zo'n een verwarring over van... Ja. Hey, het is ook mijn werk. Dus ik moet nu op een bepaalde manier zijn.
Ja.
Ja.
Ja. En het is ook... ik weet nog heel goed dat ik was voor een website voor jongeren. Was ik al die teksten aan het schrijven. En dat ik ook wel eens opgewonden werd tijdens het schrijven van die teksten. Dat ik dacht... Oh, wauw. Het is dus echt waar dat als je bezig bent met seks... Dat je dan eerder opgewonden wordt.
Mm, ja.
Dat was ook een van de dingen die ik dan schreef voor die website. Dat zin niet zomaar uit de lucht komt vallen. Maar dat het ook is, als je ermee bezig bent, dan sta je eerder open. Of dan sta je er open voor. En dan mag het ook, dan kan het eerder gebeuren. Maar dat die motor werd er steeds gesmeerd, ook tijdens het werk.
Dus in die zin, for your life, zeg maar.
Ja, dus ik kan me voorstellen ook dat het voor mijn partner toen de tijd, als ik dan terugkwam van mijn werk. Ik had gewoon, denk ik, over het algemeen veel meer zin in seks.
Ja.
Gewoon als een soort basis.
Ja. Ja, grappig. Ja. Hey, en nu heb je geen professionele focus op seksualiteit, hè?
Nee.
Nu is het gewoon puur jezelf.
Ja.
Ja.
Ja. Met een partner die in de VS woont. Dus het is echt het compleet tegenovergestelde.
Ja.
Als je net vroeg van wat heeft de MDMA of wat is het effect op jezelf, niet alleen op de relatie. heel vaak ervaar ik mezelf dus ook als mezelf en niet als de relatie. En we zien elkaar soms één keer in de 6 weken, nu toevallig 2 weken geleden. Maar wat doe ik dan met mijn eigen seksuele zelf in de tussentijd als ik hem niet zie?
Ja. Ja. En wat doe je?
Nou, dat vind ik best ingewikkeld, moet ik zeggen. Ja, ook omdat ik dus omdat mijn gezondheid niet zo goed is. Dus ik heel vaak weinig energie heb. Of ja, maar gewoon niet zo... Een ziek lichaam is niet per se het meest aantrekkelijke lichaam. Vind ik tenminste, dat is mijn basis. Als het pijn doet of als het moe is of draaierig is of zo. Dan denk je niet meteen, oh leuk, ik ga eens lekker masturberen. Maar goed, daar kunnen we misschien zo nog over hebben. Over invloed daarvan. Maar dan is het heel makkelijk voor mij om gewoon met mijn werk bezig te zijn. En niet zo met seks. Of dan hebben mijn vriend en ik gesprekken over FaceTime. En dat zijn soms seksueel getinte gesprekken. Maar ook heel vaak gewoon, hoe was je dag? En, dus dan kan het best wel weer uitstaan.
Ja, dan verdwijnt het naar de achtergrond.
Ja,
dus die prikkeling zoeken waarvan je net ook zei van op je werk, zeg maar. Ja. Wat je ook zegt van als je bezig bent met seks, dan heb je ook zin.
Ja.
Maar voor jou is het als je alleen bent, dan zijn die prikkelingen er minder. Of dan zoek je ze misschien ook minder snel op.
Ja, nou ik merk dat ik het wel heel leuk vind om... Hoe moet ik het zeggen? Ik heb een monogame relatie met mijn partner. Dus we hebben ook afgesproken dat we niet met andere mensen in zee gaan. Maar dit is best wel lastig soms, omdat ik merk dat ik in flirterig contact met mensen ook heel veel energie krijg.
Mm.
Dus ik heb dat eerder wel uitgeprobeerd. En dan, ja, dat is echt heel fijn. En dan voel ik me ook veel vrouwelijker en sensueler. Dus daar moeten we in onze relatie gewoon nog een vorm voor vinden. Want je kan zeggen van, nou ja, dat gaan we wel doen. Alleen dan tot zo'n grens, zeg maar.
Ja.
Want het is wel heel fijn, en daar staat mijn vriend trouwens ook open voor. Het is wel heel fijn om je eigen levensenergie gewoon helemaal te ervaren.
Ja.
Je eigen aantrekkingskracht of je juiciness.
Ja, ja, dat je die kant ook voor jezelf mag ervaren. Ja,
ja.
Dat het niet alleen maar tussen jullie twee bestaat, maar
precies.
Ook voor jou.
Ja. Ja. Dus het is voor mij ook een beetje uitzoeken, hoe kan ik dat doen zonder meteen allemaal affaires aan te gaan met andere mensen, zeg maar.
Ja,
dat weet ik nog niet zo goed.
Ja. Ja. Ik vind het ook gaaf om te horen van, wat ik nu ook hier hoor, van dat het een onderzoeken is. Dat het dus ook niet een vaststaand beeld is.
Nee.
Maar dat het iets is van, hey, hoe beweegt dit? En waar gaat mijn verlangen? Waar zit mijn energie? Hoe is dat in relatie tot je partner? Dat er beweging is in de seksualiteit in plaats van een soort fixatie.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja. Het is leuk dat je dat ook ziet. Ja. Ja, dit is denk ik sowieso mijn hele oriëntatie in mijn leven. Dat ik... Ja, het is continu in beweging bij mij. Dus terwijl de kleuren van de regenboog, maar ook... Ik heb bijna elke week weer een soort nieuw inzicht over mezelf. Ik vind het heel leuk om mezelf te ontdekken. En soms dan sta ik even uit, maar dan is dat dus hetgene wat er aan de hand is. Dus dat ik altijd een soort observerend naar mezelf kan kijken. En liefst ook niet al te oordelend. Maar goed, dat is natuurlijk ook weer... dat is niet altijd makkelijk. Maar dat maakt het ook wel dat het echt leuk is om hiermee bezig te zijn. Omdat het niet vaststaat.
Ja, ja. En dan kan zoiets wat je net zei van fysiek gaat het niet altijd goed met je.
Ja.
Dat ook heel erg natuurlijk van invloed is. We hebben het nu over van het is leuk omdat het in beweging is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het dealen met een lichaam wat niet wat soms andere dingen doet dan je misschien zou willen.
Ja.
Hoe kan je daar iets meer over vertellen? Hoe dat is voor je?
Ja. Nou, ik denk dat het... Kijk, ik heb nu mijn eigen bedrijf. Dus het is makkelijk om daar de voorrang aan te geven. Om te denken, oké, eerst moet ik dat doen. Eerst moet ik mijn klanten zien. En acquisitie doen en marketing en al die dingen. En als er dan nog energie over is, dan besteed ik die aan mijn seksualiteit, zeg maar. Of aan de relatie. Maar zo werkt het ook niet, zeg maar. Het komt ook omdat mijn vriend... we hebben 9 uur tijdsverschil... Dus we hebben meestal elke dag wel contact. Dus dat is vaak een vrij beperkte tijd. Dus dat ontstaat ook niet spontaan, zeg maar. Even kijken, ik ben een beetje om je vraag heen aan het cirkelen, merk ik. Wat voor invloed heeft het? Nou ja, als ik me niet zo goed voel over mezelf, of niet zo gezond voel. Ik sta vaak 's ochtends ziek op, omdat ik dan draaierig ben. En ik weet niet, gewoon niet zo stevig op de grond sta, zeg maar. Dan is seks niet het eerste waar ik aan denk. Maar ik merk wel dat als mijn partner er is, en we liggen samen in bed 's ochtends, dan kan het ook een ingang zijn, het lome gevoel zeg maar, kan ook een ingang zijn om juist nog even langer te blijven liggen.
Ja.
En dan nog even langer te knuffelen of zo en niet meteen in die actiemodus te schieten.
Ja.
Dus ik denk dat als hij in de VS is dan en ik ben alleen, dan staat het vaker uit. Maar als we samen zijn, dan is het ook een manier om meer te vertragen.
Ja, ja. Dus dat het niet per se, dat het gevoel niet per se alleen maar. Dus ik denk al heel snel van, oh, maar als je niet goed voelt, dan is het alleen maar negatief. Terwijl jij zegt van, nou, maar dat we nog even blijven liggen of dat het wat lomer is, is juist ook juist dat vertragen. Ja. Wat als het dan weer
voor mij zo belangrijk
en
de,
is. Ja, ja.
Ja. En ik denk ook dat doordat ik ziek ben, dat ik of ziek ben, ja, vaak ziek ben, dat ik ook gevoeliger ben. Dus dat dat ik eerder overprikkeld ben bijvoorbeeld. Of dat ik dat mijn grens gewoon veel dichterbij is dan voor andere mensen. Dus dat vraagt ook dat ik beter luister naar wat ik nodig heb. Omdat ik anders steeds over die gevoeligheid heen stap. En dan weer in een soort keurslijf kom van ik moet iets doen om mijn eigen beeld te ontmoeten. Of daaraan te voldoen. Ja, dus ik moet nog steeds preciezer zijn in luisteren naar mezelf.
Ja.
En dat is ook mooi in seksualiteit.
Zeker. Ja, dan komen we terug op wat je net zei over onder andere de 3-minute game. Hm. Hoe waardevol dat is om naar jezelf te luisteren.
Ja.
Ja. We hebben een hele hoop besproken. Mm-hmm. We zijn ook al een behoorlijke tijd aan het praten. Dus is er nog iets waarvan jij hebt, dat is eigenlijk maar een van de standaard laatste vragen. Is er nog iets wat jij graag zou willen vertellen waarvan je denkt, oh, dit hebben we nog niet besproken of het is nog niet voorbij gekomen. Maar ik merk dat het me hoog zit of ik merk dat ik er graag nog iets over wil zeggen.
Ja, wij waren net in de pauze al even over. En dat is het onderwerp pijn bij het vrije.
Ja.
En ik denk dat ik het. Ik wilde wel iets over zeggen, omdat het zo voor mij ook linkt aan eigenlijk het thema waar we nu op uitkomen. Dus grappig, want we begonnen dit gesprek over. Zullen we over MDMA praten? Maar het is veel meer een middel geworden tot het veel breder thema.
Ja, wederom, het is het middel en niet het doel.
Precies, ja. Dus voor mij is het hoofdthema van ons gesprek, durf ik echt te zijn wie ik ben? Of zo, ook in seksualiteit. En ik heb al geruime tijd last van klachten van pijn bij het vrije. En soms meer en soms minder. Dus daar zit ook wel verschil in. Maar ik merk ook dat ook zo'n uiting is van mijn lijf, van wat wil jij? Zo van, wat is hier. Probeer je ergens aan te voldoen? Of mag je nog veel specifieker luisteren naar wat je op dit moment wil?
Ja.
Ja, en nodig hebt. Ja, en dat is. Ik denk dat mensen om me heen, misschien ook door mijn ziekteproces, toen ik helemaal in mijn burn-out zat, die zien mij niet als iemand die niet om hulp kan vragen of die niet zijn behoefte uitspreekt. Ik denk dat mensen soms zelfs denken, zo lauw, die weet al behoorlijk goed wat ze wil. Maar ik merk dat er nog steeds een verdieping in is. Van wat is het nou. Wat ik nu uitspreek, is dat echt wat ik wil? Ja, en dat voelt soms als. Vind ik ook wel moeilijk of zo, dat ik daar nog steeds zoveel te leren heb.
Ja, wat maakt het moeilijk? Zou je vinden dat je verder had moeten zijn? Of,
ja, dat denk ik wel. Ja, je hebt een burn-out en dan leer je beter naar jezelf te luisteren en dan is het zo en dan kan je weer door. Het voelt ook een beetje vanuit onze Calvinistische omgeving, denk ik, dat je niet al te veel aandacht aan jezelf moet besteden. Dat het.
En dat het nou maar eens opgelost moet zijn.
Ja, dat het hedonistisch is.
Ja. Self-indulgent.
Ja, precies. Ja. En dat voelt ook wel vaak zo. Ja. Dus het is ook wel een soort gêne daaromheen, merk ik. Om te blijven luisteren en te blijven uitspreken.
Ja. 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 En ik vind het ook wel wederom mooi hoe je zegt van dat pijn bij het vrije voor jou. Wederom een soort cue is, nu ga ik ook Engelse woorden gebruiken, om te denken, maar is dit echt wat ik, is dit, waar zijn we mee bezig, waar ben ik mee bezig, is het echt wat ik wil?
Ja.
Ja, dat het ook, oké, wacht even, ik voel nu dit, terug naar mezelf wellicht, waar ben ik?
Ja.
Ja,
klopt. En ik voel dan toch nog even de behoefte om te zeggen want we hebben het heel, heel veel gehad nu over deze kant van het spectrum in mij, over die kleuren. Dat er ook momenten zijn dat helemaal geen issue is.
Ja.
Dat ik echt boven op mijn vriend duik en het. Nou ja. Ook, maar dat, het grappige is dat ook veel meer daardoor er kan zijn. Dus eerder zat ik een beetje meer in het midden van. Oké, ik heb wel zin, we gaan het nu doen volgens een bepaald script. En nu omdat ik meer aandacht kan besteden aan de momenten dat ik eigenlijk niet zoveel zin heb op de manier of op het tempo wat we doen, kan ik ook veel meer in mijn seksuele kracht stappen.
Ja.
En veel meer die, ja, ik weet niet, die soort, hoe zou je dat in het Nederlands zeggen? Een soort, het voelt bijna als een soort godinnenpower, geilheid en soms dominatrix, maar weet je, dat voelt dan ook veel echter.
Ja.
Ik kan het helemaal laten opvullen dan.
Ja, ja.
Ik ben geen rol meer aan het spelen.
Nee, je bent niet aan het conformeren naar een idee.
Precies.
Maar ja. Authenticiteit, wat soms ook zo'n woord is wat vaak misbruikt wordt, zeg maar. Ja. Maar volgens mij hier heel passend is, dat het echt uit jou komt.
Ja.
Ja.
Ja, en het zou, ik vind het zelf een heel fijne manier om dat, dus door vooral een oriëntatie te hebben van wat heb ik nu nodig, wat kan mij nu helpen om dat beter te ontdekken. Dus dat kan de MDMA zijn, maar dat kan ook zoals tantra zijn of een goed gesprek of misschien ook al deze podcast. Dat ik me steeds weer bewuster kan worden van, wat is mijn volgende stapje? En wat ben ik eigenlijk ook al fucking goed bezig? Fijn om zo, op zo'n manier met mezelf en met mijn seksualiteit bezig te kunnen zijn.
Ja.
Dat is ook een soort luxe of zo. Of, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, ik realiseer me echt heel erg dat 100 jaar geleden niet zo makkelijk was geweest.
Ja.
Ja, ik ben er wel dankbaar voor dat het kan.
Ja. Oh, ik vind het echt een super mooie afronding.
Ja. Amen. Woehoe! Komen we toch weer terug bij het geloof waar we mee zijn begonnen.
Ja, het is wel een cirkel zo. Ja, dan een heel ander soort geloof.
Ja.
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 Ah, dankjewel. Ja. Ik vond het echt een heel mooi gesprek.
Ja. Ja, ik ook. Dankjewel voor alle mooie vragen.
Jee, dat was hem weer. De aflevering van Dicht op de Huid. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Dus als je iets wilt delen hierover, als iets je geraakt heeft, als je het ergens heel erg mee eens bent, of als je het ergens juist helemaal niet mee eens bent, stuur ons een bericht. Wederom, marije@mariejansen.nl. Ook als je ideeën hebt over onderwerpen die we kunnen behandelen, of dat je interessante mensen bent tegengekomen waarvan je denkt, hey, die zouden super geschikt zijn voor Ongehoord, neem contact met ons op. We staan echt open voor jou. Voor jouw geluid, voor jouw stem, voor jouw input. Je kan ons bereiken via de e-mail, maar je kan ons ook bereiken via Instagram. Als je zoekt op ongehoord_podcast, dan kom je bij de Instagram van de podcast. En daar delen we foto's. Vooral foto's. Dus je kan ook wat van je laten horen via de Instagram. Stuur ons een bericht, geef een shout-out en daar worden we blij van. Ongehoord is een productie van Platform voor Seksualiteit. De podcast wordt gemaakt door Marije Jansen en Josine van Kemenade. Thomas Heijmans heeft de jingle gemaakt en onze artwork is gemaakt door Choi Wong. We hopen dat je er volgende keer weer bij bent en voor nu een hele goede dag.